Toen had het ook.
3 maart.
Maar in mijn werksituatie had het hetzelfde achter als u en ik nu hebben.
Onderwerp, de boom des levens.
Nee, dat kan niet werken.
Zo, goedenavond vrienden. We zijn niet alwetend of onfeilbaar, zal u bekend zijn. We hopen dat u zelf nadenkt. En het onderwerp is de boom des levens, oftewel de levensboom. En ik zou daar allereerst maar een kleine inleiding op geven. Kijk, God, ook wel als Ein Sof of Ein Sof bekend in deze context, bracht uit zichzelf een straallicht voort. Daaruit ontstonden 10 lichten die Sefirot genoemd werden. Zij waren de eigenschappen waardoor de totale schepping tot stand kwam. Maar omdat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen, gaat men uit van het denkbeeld dat ze ook de mens als het ware beheersen en werken in hem. Deze 10 Sefirot waren oorspronkelijk moeilijk in overeenstemming te brengen met het oude denkbeeld van de aarde en de sfeer, en u weet hoe dat vroeger was. In de tijd dat men dus begon met deze overleveringen, dacht men aan 9 sferen. Omdat die 9 sferen niet genoeg waren voor de 10 Sefirot, en elke sefira een eigen sfeer zou moeten hebben, heeft men toen de aarde tot 10e sfeer benoemd. En vanaf dat ogenblik ging men filosoferen hoe dat met de schepping zat. In de oorspronkelijke eerste voorstelling ervan ging men uit van Ein Sof, boven het onbekende. Daaruit kwam Keter of de kroon voort. En dat was eigenlijk de bron en de wortel. En van daaruit plooide de boom zich vertakkend uit tot ze langzaam weer een soort spits kreeg. En die kwam dan terecht in Malkoet. Malkoet dat in die tijd werd beschouwd als het beeld van de aarde. Ofschoon het in latere beschouwingen ook wel als een soort onderwereld wordt beschouwd. Ja, wellicht verschil eigenlijk. Hè? Nu moet u zich dat zo voorstellen. Elke sefira heeft dus een eigen sfeer, een eigen reeks mogelijkheden. Daarvan zijn er 3 reeksen te maken. 2 van 3 en 1 van 4. We vinden dat terug als we bij de vrijmetselarij de 3 zuilen soms zien, waarbij men vaak zegt, je staat voor de 2 zuilen en de 3e zuil ben jezelf. Men heeft daarnaast bijvoorbeeld Bina als de heerseres van de vrouwelijke lijn. Aan het andere tegendeel, dat is de mannelijke lijn. En dan in het midden ligt de scheppende of de bewustwordingslijn. Men heeft er van alles en nog wat op bedacht. Eigenlijk is het een poging om de wordingsgang van de mens te omschrijven. De oorspronkelijke voorstelling is eigenlijk geweest, je leeft op aarde, dus in de invloed van Malkoet, en je gaat van daaruit naar boven, bon, en van daaruit verder de 22 paden. Er zijn dus 22 wegen die steeds weer door een van die 10 sefirot worden beheerst op het knooppunt. We gaan van de ene eigenschap naar de andere. Het is een evolutieleer, uitgedrukt oorspronkelijk in een nogal levensechte boom, maar later al heel snel in een aantal schema's. Wat moeten we daarvan denken? In de eerste plaats, er is 1 bron, dat is waar. In de tweede plaats, er moet daar iets van zijn uitgegaan. In de totale stilstand ontplooit zich een kracht. En deze kracht is het begin van de gehele schepping. Maar die schepping omvat inderdaad een groot aantal zeer verschillende fenomena, stralingsgebieden, krachtsgebieden, om nog niet te spreken over dimensioneel anders liggende gebieden. We zouden ons voor kunnen stellen dat elk van deze gebieden beheerst wordt door een bepaalde figuur, een sephira dus in dit geval. We kennen er ook andere indelingen van. En daar zitten we wel even naast de levensboom, maar we kennen bijvoorbeeld een voorstelling die schijnbaar op het aantal sterrenbeelden is gebaseerd, waarbij we spreken van de zeven heren der stralen en de vijf heren van wijsheid, of in andere geval de negen heren der stralen, daar speelt de oude sfeer kennelijk ook een rol, en de drie heren van wijsheid. Het is allemaal een poging om te begrijpen hoe we in de schepping staan. En bij dat alles spelen natuurlijk bepaalde denkbeelden een rol. En deze zijn uiteraard de zaak van Judaïse oorsprong. En zoals de hele Zohar en alles wat erbij komt, uiteindelijk uit Joodse bronnen is gekomen. Ook al zijn daarin bijvoorbeeld Babylonische en nog vroegere gegevens verwerkt. De mens is Gods beeld en gelijkenis. God openbaart zich in een aantal krachten. De mens is dus deel van al van die krachten. Maar hij is niet in staat al die krachten te begrijpen. Wanneer hij met één kracht verweven is, bepaalt dit als het ware zijn geaardheid, zijn wezen. Maar hij streeft in de richting van een volgende kracht. De weg die hij aflegt is een weg van verandering, omdat datgene wat hij is geweest behouden blijft in wat hij weet. Maar hij gelijktijdig wordt tot een andere hoofdkwaliteit. Nou, dat kunnen we ook wel zien. Hoe vaak hoor je niet van een jongetje dat vroeger erg ongezeggelijk was en op school deugde het nergens voor. En toen ineens wilde het gaan studeren, om lekker in opstand te komen, neem ik aan. En tussen het bier en de opstand door heeft hij wat geleerd. En wat is hij geworden? Minister van Justitie. Dan kun je zeggen, die verschillende fasen zijn geaardheden. Hè? Maar de aarde kwaliteit verandert, de manier waarop. Door die verandering ontstaat een ander streven. En we gaan naar een volgende fase toe. De neiging die sommigen hebben om te zeggen, je kunt of de ene of de andere weg, of de middenweg zelfs volgen. Dat is natuurlijk allemaal heel erg aardig te zeggen. Bijvoorbeeld de weg van het weten, de weg van de schoonheid, aan de weg van de liefde. Aanduiding die voorkomt in sommige groeperingen. Ik geloof niet dat dat zin heeft. Ik denk dat je een hogere waarde pas kunt begrijpen als je de tussenliggende waarde hebt leren begrijpen. En ofschoon in de oude tekeningen dus een tweede splitsing voorkomt, zien we die niet vreemd genoeg in de latere. Daar komt het idee van opschieten, jongens, wij moeten naar de kroon toe. Waarschijnlijk om dan verder per koninklijk besluit te regeren. Het was zo. Er zijn in het midden, zijn er dus vier factoren. Normalerwijze nam men aan dat je van de twee zij, eerste Sefirot boven Malkut dus, naar het midden kon. Hè? Maar dan moest je de middenweg weer volgen. En dan kreeg je daar een paar fasen. Of je kon recht omhoog gaan en had je maar drie fasen. Dat blijkt absoluut niet waar te zijn. Oorspronkelijk was tussen alle Sefirot, altijd een verbindingsweg aanwezig. En dat was dus een heel ingewikkeld lijnenstelsel. Wij kunnen dingen ervaren en op grond daarvan ons voor iets nieuws gaan interesseren. Maar dan moeten we leren, het leerproces. Hebben we geleerd, dan moeten we gebruiken. Kennis die we niet gebruiken is zinloos. Dus moeten we zoeken naar de manier om het te gebruiken. Daarbij kan ons doel verschillen. Een andere sefira. Maar de weg die we afleggen is altijd het gebruik van onze kennis, ons begrip, om weer te komen tot een nieuwe constatering omtrent onszelf en de wereld. En wanneer we ons dan al aan deze indeling willen vasthouden, het is oorspronkelijk een vroeg kabbalistisch beeld, zeg maar. De voorstelling van de boom komt het eerst voor, dacht ik, ongeveer 1400, 1500 voor Christus. En de eerste keer dat het eigenlijk in het Westen nader wordt bekeken en basis wordt van filosofieën, ligt ongeveer 1000 na Christus, kunt u nagaan. In die tussentijd is het deel geweest van een geheime leer en is het door verschillende priestergroeperingen van verschillende goden ook weer gebruikt om bepaalde dingen uit te leggen voor zichzelf enzovoort. Maar nu gaan we dus kijken, kunnen wij het totaal kennen wanneer we delen daarvan verwaarlozen? Volgens mij niet. Je kunt er wel bij benadering iets veronderstellen, maar weten doe je het niet. Ons werken is altijd naar het grotere begrip, de grotere persoonlijke inhoud. Dat kan alleen wanneer we de weg ook afleggen. Want dan pas krijgt het volgende zijn werkelijke betekenis voor ons. En zo geloof ik inderdaad dat wanneer we incarnatiecycli en dergelijke nagaan, we geconfronteerd zullen worden inderdaad met de 22 paden of iets wat daarmee te vergelijken is. En nu zeg ik niet 22 levens hoor. Ik wens het jullie geen van allen toe, maar er zijn er hier aanwezig die er al lang overheen zitten. En dan moet je ook niet denken, is een compliment, ben ik een oude ziel? Ja, er zegt al iemand, he, inderdaad, een collega van mij heeft dat een keer gehad. Ja, toen zat hij ook iets te vertellen, dus een ander, ja, maar ik weet beter en ik ben een oude ziel, ik ben al ruim 300 keer geïncarneerd. De spreker keek heel meelevend en zei hij zo, en nog niet verder gekomen. Ja, dus, ik wil maar zeggen, dat maakt weinig uit of het nou 22 of 2200 incarnaties zijn. Het gaat erom dat we een aantal fasen doorlopen. En ik denk dat elke fase die we doorlopen ons gelijktijdig ook een grotere beheersing geeft. Want als je stelt dat wij zelf ergens dat kosmische beeld zijn dat de wereldbom dan moet vertegenwoordigen, dat in ons die sferen aanwezig zijn, dus nood, zoals men zo spitsvondig heeft klaargespeeld, dan moeten we ook aannemen dat we als het ware werelden betreden elke keer wanneer we verder gaan. En het betreden van zo'n wereld betekent een verschuiving van belangstelling, van persoonlijke inhoud, maar gelijktijdig ook een heel ander beeld van het bestaan. En wanneer het onze taak is om te groeien tot we ons bewust zijn van alle sefirot, inclusief Keter, de kroon, dan kunnen we alleen maar zeggen, ja, dan staan wij inderdaad voor het eerst met begrip voor de kracht die ons heeft voortgebracht. En daarom zegt men ook wel eens, dat is heel aardig, de getallen hebben hun eigen betekenis. Hè? 1 is God ongeopenbaard. 2 is God geopenbaard in tegenstellingen. 3 is de drie-eenheid, waarin het leven in de tegenstellingen zijn eigen waarde en mogelijkheden verkrijgt. 4 is het getal van het dier. 5 is het getal van de dierlijke mens. 6 is de mens. 7 is de mens die God erkent. 8 is de priesterlijke mens. 9 is de hoge priester, de mens die treedt voor zijn God. Maar 10 is God erkend in het schijnbare niet. En ja, ik kan een verhaal wel verder vertellen, er is nog veel meer met getallen natuurlijk. Maar het past hier zo aardig bij. Wij weten omtrent onszelf, onze wereld, onze God, ons persoonlijk bestaan, zelfs de bestaanswaarde van het ik, zo verduveld weinig. U zit nou hier en waarschijnlijk gelooft u aan reïncarnatie, misschien ook niet, uw zaak. Maar u gelooft er nou in. Dan weet u misschien een paar brokstukjes uit het verleden. Maakt het u anders? Het helpt u misschien om uzelf beter te begrijpen, geef ik toe. Maar komt u verder? Nee. Want u zit aan een bepaald niveau en dat kan alleen uitgebreid worden door wat u hier leert. Wat u beleeft, wat u moet ondergaan zelfs. En daaruit wordt dan weer een manier van leven, streven dus, geboren. Komen we tot rust, dan zullen we ontdekken dat we daardoor in staat zijn een ander deel van de goddelijke kracht, zeg maar een andere sfeer, te betreden, te begrijpen. En wanneer we die helemaal hebben leren begrijpen, dan ontdekken we, ja, hier kunnen we ook niet meer blijven rusten, dat heeft geen zin. We moeten verder. De oude weg kennen we al, niet interessant meer. We kiezen een nieuwe weg. En we hebben de keuze weer, altijd eigenlijk uit 3 wegen volgens het oude schema, maar maakt weinig uit. Het gaat er doodgewoon om dat we dan onszelf weer op een andere manier leren kennen. Dat we onze wereld op een andere manier zijn gaan beschouwen. De ene keer zijn we misschien oermens. En we leven alleen maar om te jagen en groot te zijn. Eigenlijk genieten we het leven niet. En dan worden we slaven. We worden geconfronteerd met dingen die we zouden willen hebben. En die we niet kunnen krijgen. En de dingen die we wel hebben en waar we wat mee moeten doen. De volgende keer wordt u misschien boer, burger, handelsman, soldaat of wat anders. En dan staat u weer anders tegenover die wereld. Heb je dat zo in incarnaties verteld? Huh? Dan zeggen ze, ja, hé, gek, het vult elkaar aan. Maar het is heel duidelijk, je kunt soldaat worden en je kunt generaal worden. Huh? Iemand die ooit in dienst is geweest, de dames weten dat misschien nog niet, maar die hebben het ongetwijfeld wel gehoord, zijn twee heel verschillende mensen. Een soldaat is iemand tegen wie geblafd wordt. En een generaal is iemand die zo hoog staat dat hij eigenlijk niet meer behoeft te blaffen. Daartussen liggen allerhand trappen. Dus de wereld ziet er dan weer heel anders uit. Je kunt het ene ogenblik bedelaar zijn en het volgende ogenblik een nabob of misschien heerser over een wereldrijk. Maar elke keer is jouw leven anders. Is je relatie met je wereld anders? Zijn je ervaringen anders? Je problemen anders? Je leert. Maar elke keer wanneer je geleerd hebt, en dat is het belangrijke, dan kun je ook een conclusie trekken. Het klinkt allemaal een beetje gek als je dat zo zegt. Hè? Denk aan Karel de Vijfde. De man die zoveel gaven had dat hij zelfs in deze tijd een goede minister van Financiën geweest zou zijn. Een man die leefde met pronk en praal en rijkdom. En die zich op een gegeven moment terugtrekt in een klooster. Hij had geleerd dat die dingen geen zin hebben. Anderen beheersen heeft geen zin wanneer je zelf niet meester bent, bij wijze van spreken. En toen ging hij werken om zichzelf meester te zijn. En zo zijn God ontmoeten. Nou, dat is erg interessant. Maar het is ook heel erg begrijpelijk. Als je van iets te veel krijgt, heb je er genoeg van. Als je elke dag havermoutpap krijgt, dan schreeuwt je hele hart om een korst brood. En als je alleen maar korsten brood hebt, dan hunker je naar warme havermout of wat anders. Alles wat we te veel krijgen, dat heeft ons dat doen begrijpen. We weten wat het is, we weten wat het doet. We hebben er als het ware een samenwerking mee aangegaan. Maar het biedt niets nieuws meer. Wij vernieuwen ons voortdurend. En nu weet ik wel dat je dus die Sefirot allemaal ook nog weer kunt afstemmen. Dat je zegt, die beheerst het hoofd. En die beheerst het hart en die beheerst dit en die beheerst dat. Dat is ook een menselijke indenking, nietwaar? Want er zijn mensen die het wel heel anders doen. Hier zijn ze, ik hou van je met heel mijn hart. Er zijn ook landen waar ze zeggen, ik hou van je met heel mijn lever. Ja, en dat zouden ze hier dus alleen aannemen voor iemand die aan drank is verslaafd. Maar de indeling die we maken is er eigenlijk een van emotionele toestanden. Dat is heel vreemd. Misschien zou je het zo kunnen zeggen. Wanneer je een Sefira betreedt, nadat je de weg hebt afgelegd, dan heb je de emotie, maar leer je de beheersing van de emotie, de zin ervan. Je gaat ze begrijpen. En als je ze begrijpt, ben je een meester van, maar dan moet je weer verder gaan. En dan komen er weer belevingen, totdat je weer een ander punt bereikt. Waarbij je wederom dat onbewuste wereldje van gevoelens en alles in je greep krijgt. Er komt een ogenblik dat je belevingen misschien niet meer passen bij een mens. Maar wie zegt dat er stilstand zal zijn? Misschien dat we dan moeten leren wat het is om een volk te zijn, of om een planeet te zijn, of om een ster te zijn. Als we het allemaal geleerd hebben, dan weten we dat het geen zin heeft om iets te zijn. Dat het belangrijk is om alle dingen tot zijn in onszelf samen te smelten. En ik geloof dat dat de belangrijkste betekenis is van de boom des levens. Natuurlijk zijn er allerhand mooie betogen aan vastgeklampt. U weet hoe dat gaat. Maar één uitspraak heeft me eens een keer heel erg verbaasd. Er was iemand die zei, kijk, wanneer je de zuilen van gelijke lengte maakt, dan heb je drie pilaren. Ze worden overkluist, zoals dat vroeger het gebruik was, door een soort vries. Daarbovenop staan twee pilaren die een boog vormen. De top van de boog is de werkelijke zin en betekenis. Toen heb ik me afgevraagd, waar hebben ze dan een godsnaam vandaan gehaald? Nou, dat blijkt dus ongeveer in 1700... in een bepaald symbolenboek voorgekomen te zijn. En dat hoorde bij een loge die sindsdien ter ziele is gegaan. Al die dingen zeggen mij gewoon, ja, dit is waar. Maar dan kan ik ook niet me helemaal meer vastklampen aan het denkbeeld dat de boom van bovenuit groeit. Uit keter, keter is de wortel. Die put uit en zo. En van daaruit de krachten stuurt. Het is mooi als je de krachten van boven wilt verklaren, ongetwijfeld. Maar aan de andere kant zou ik zeggen, nee, voor ons ligt de wortel van het bestaan in ons beoordelingsvermogen en daarna in onze beleving van een wereld die we niet beheersen. Het is uit de niet-beheersbaarheid dat we door voortdurende confrontaties komen tot het begrip. En uit het begrip komt de beheersingsmogelijkheid voort. Is die eenmaal verworven, dan blijkt dat er nog zoveel onbekend is en dan moeten we weer verder gaan. Maar eens zullen we de top bereiken. En dan stel ik me dat voor zo ongeveer als zo'n enorm regenwoud. Als je beneden loopt, dan zijn boven je wel 3, 4 verschillende bladerdekken. Van hoge bomen, minder hoge bomen. En aan je voeten ligt nog het struikgewas. Maar als je naar boven komt, dan komt er een ogenblik dat je over die hele zee van groen die het woud is uit kunt kijken. En dan zit je in die hoge top en dan zie je eigenlijk voor het eerst werkelijk de zon. Ik stel mij onze boom des levens voor als iets dergelijks. Misschien zelfs iets waringenachtigs met allerhand luchtwortels enzovoorts enzovoorts. Wanneer we de bezieldheid van de boom begrijpen en ons langzaam omhoog werken, totdat we als het ware meestijgen met de krachten en de sappen ervan, dan komt het ogenblik dat we de bron van het leven zien. En dat is allemaal een hele hoop theorie. En misschien kun je er in een mensenleven niet veel meer doen. Maar de andere kant, het geeft inhoud, het geeft betekenis aan wat we zijn, aan wat we doormaken. Het past ons niet alleen in een soort hemelse ordening. Nee, het maakt ons deel van alle hemelse ordening. Het maakt ons niet alleen maar tot iets wat in deze boom steeds omhoog klautert. Nee, er komt een ogenblik dat we de zon zien en dan worden wij de boom. Ons doel is te zijn, beschutting te geven, te leven, de bron van het leven te kennen en toch te blijven putten uit de bronnen waaruit ons bestaan is voortgekomen. En met begrip te zien naar de openbaring van hetgeen ons heeft voortgebracht, die de bekroning is van alle bestaan. Dan is niets wat u gebeurt zinloos. Dan is er niets wat geen betekenis heeft. Dan is er geen enkele poging, geslaagd of mislukt, die niet de moeite waard is. Dan zijn leven en dood alleen maar stappen op een weg waarvan we nu het einde nog niet kunnen overzien. Maar waarin we toch al kunnen dromen van het ogenblik dat we alles kennende wat in ons heerst en het verenigen tot een eenheid, alles kennen wat buiten ons bestaat en het beleven als een eenheid en zo deze eenheid zelf kunnen worden. En dat is eigenlijk het hele verhaal van de boom des levens. Er zitten nog meer dingen aan vast, dat weet ik wel. Maar ik zou zeggen, gaat u eerst pauzeren. Oh ja, en als u vragen hebt, schrijft u ze alsjeblieft op. Niet voor mij, ik lees ze toch niet hoor. Als ik nog wat lees, zijn het uw gedachten, dan moet ik de helft verzwijgen. Daarom doe ik dat ook niet al te veel. Maar het is gemakkelijker wanneer je dat wilt uitwerken. Het is zeker ook voor uzelf gemakkelijker, omdat u dan de tijd hebt om even na te denken wat u wilt vragen en hoe u het duidelijk formuleert. Dat betekent dat we dit eerste gedeelte afsluiten, vrienden. Ik hoop u na de pauze terug te zien. En als het even kan, hoop ik dat u het tweede gedeelte interessanter maakt dan het eerste. Door uw vragen. Tot straks. Zo, vrienden. En nu zullen we kijken hoeveel bomen er over de boom des levens opgezet kunnen worden. Hopelijk wordt het een beperkt bos.